Gemeente, we gaan met elkaar lezen de profetie van Zacharia, het 12e hoofdstuk. We beginnen te lezen vers 1 en we lezen door tot en met hoofdstuk 13 vers 1. En u ziet ook in de herziene Statenvertaling dat vers 13 of vers 1 in hoofdstuk 13 nog gevoegd wordt bij het vorige hoofdstuk. In de indeling. We lezen Zacharia 12 vanaf vers 1. De last, het woord van de Heere over Israël. De Heere spreekt. Die de hemelen uitspant, de aarde grondvest en de geest van de mens in zijn binnenste vormt. Zie, ik ga Jeruzalem maken tot een bedwelmende beker voor alle volken rondom. Ja, ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem. Op die dag zal het gebeuren dat ik Jeruzalem zal maken tot een steen die moeilijk te tillen is voor al de volken. Allen die hem optillen, zullen zichzelf zeker diepe sneden toebrengen. En al de volken van de aarde zullen zich tegen haar verzamelen. Op die dag, spreekt de Heere, zal ik alle paarden met schichtigheid slaan en een ruiters met krankzinnigheid. Maar over het huis van Juda zal ik mijn ogen open houden en alle paarden van de volken zal ik met blindheid slaan. Dan zullen de leiders van Juda in hun hart zeggen, de inwoners van Jeruzalem zullen voor mij een bron van kracht zijn door de Heere van de legermachten, hun God. Op die dag zal ik de leiders van Juda maken als een vuurbekken in een stapel hout en als een brandende fakkel in een graanschoof. Rechts en links zullen zij al de volken rondom verteren en Jeruzalem zal nog op zijn plaats blijven in Jeruzalem. En de Heere zal de tenten van Juda het eerst verlossen. Opdat de luister van het huis van David en de luister van de inwoners van Jeruzalem niet groter zijn dan die van Juda. Op die dag zal de Heere de inwoners van Jeruzalem beschermen. Wie onder hen wankelt zal op die dag als David zijn. En het huis van David zal zijn als goden, als de engel van de Heere voor hun ogen. Op die dag zal het gebeuren dat ik alle heidenvolken die tegen Jeruzalem oprukken, zal willen wegvagen. Maar over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal ik de geest van de genade en van de gebeden uitstorten. Zij zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. Zij zullen over hem rouw bedrijven, als met de rouwklacht over hun enig kind. En ze zullen over hem bitter klagen, zoals men bitter klaagt over een eerstgeborene. Op die dag zal in Jeruzalem de rouwklagen groot zijn, zoals de rouwklacht van Hadad-Rimmon in het dal van Megiddo. Het land zal rouw bedrijven, elk geslacht afzonderlijk, het geslacht van het huis van David afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk. Het geslacht van het huis van Nathan afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk. Het geslacht van het huis van Levi afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk. Het geslacht van Simei afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk. Al de overige geslachten, elk geslacht afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk. Op die dag zal er een bron geopend worden voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem tegen de zonde en tegen de onreinheid. De tekst voor deze middag is vers 10, het vers wat we nogmaals met elkaar lezen, waarin de Heere belooft, maar over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal ik de geest van de genade en van de gebeden uitstorten. Ze zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben, ze zullen over hem rouw bedrijven als met de rouwklacht over een enig kind en ze zullen over hem bitter klagen zoals men bitter klaagt over een eerstgeborene. Boven de preek heb ik geschreven, de geest van de genade en van de gebeden. In de eerste plaats letten wij op de belofte van de Vader en in de tweede plaats op de vrucht van de geest. De belofte van de Vader is het eerste deel van het vers. Het is de Vader die hier belooft, ik zal de geest van de genade en der gebeden uitstorten. En de vrucht van de geest komt in het tweede deel openbaar. Zij zullen mij aanschouwen. Zij zullen rouwklagen. En zij zullen bitterlijk kermen. Drie uitwerkingen van de vrucht van de geest. Kinderen? Wat jullie vanmiddag gegeten hebben, dat weet ik niet. Maar misschien hebben jullie wel brood gegeten. Omdat de dienst een uur eerder begon. En jullie aan tafel zaten. En dan je een leeg bord voor je hebt. En je hebt gebeden voor het eten. Stel nou dat je zit te wachten op een boterham. En je vraagt aan je vader of aan je moeder. Mag ik een boterham? Wat denk je dan dat er gebeurt? Dat je vader nee zal zeggen? Nee toch. Het is toch logisch dat je dan een boterham krijgt. Je hoeft er misschien niet eens om te vragen. Heel eenvoudig voorbeeld, hè? De Heer Jezus hield ook van die hele eenvoudige voorbeelden. Nu precies ditzelfde voorbeeld gebruikt hij ook. Hij zegt tegen zijn discipelen, zoals nou een zoon aan zijn vader vraagt om een brood, hè, dat is het voorbeeld, en dan wil hij een les leren, wat zegt hij dan? Zo mogen jullie vragen om de Heilige Geest. Net zo zeker als dat een vader, die slecht is, zegt de Heer Jezus erbij, aan zijn zoon een brood wil geven, zo zeker zal mijn Vader die in de hemel is de Heilige Geest geven aan hen die hem daarom vragen. En de Heer Jezus gebruikt bewust van die eenvoudige voorbeelden, zodat je er tijdens de maaltijd regelmatig aan herinnerd wordt, maar dat je door de eenvoud van dat voorbeeld ook verwachting krijgt over de zekerheid van de verhoring. De Heilige Geest geven. Het is God zelf die weet hoe nodig het is dat de geest geschonken wordt aan de gemeente. Dat een ieder de geest ontvangt, want zonder die geest kunnen wij niets. De Heer Jezus belooft de Heilige Geest. En in de tekst wordt de Heilige Geest ook beloofd. En ik laat bewust even dat voorbeeld uit het Nieuwe Testament komen om te zien hoe de Heer Jezus zo nadrukkelijk de Heilige Geest belooft. Maar het is veel rijker nog, want in het Oude Testament wordt er ook al gesproken over de belofte van de uitstorting van de Heilige Geest. En zeker zien wij dat komen nadat het volk Israël teruggekomen is in het land. En in die periode zijn de profeten er juist op gericht om op het werk van de Heilige Geest juist te belichten. We kunnen haast zeggen, nou, het lijkt er wel op alsof de Heer iets van het volk bewust heeft gemaakt. Door de offerdienst zullen zij niet tot God komen. Door het werk wat zij doen moesten om de wetten van Mozes te onderhouden, zullen zij God niet leren kennen. Nee, door die hele weg die God met Israël is gegaan, wordt het steeds duidelijker dat Gods geest nodig is om het volk daadwerkelijk en krachtig te veranderen. En daarom wordt er juist na de terugkeer zo over de Heilige Geest gesproken. Zacharia, die heeft dat aan de lijf ook meegemaakt, hoe noodzakelijk het werk van de Heilige Geest is. Hij leefde in de tijd van de herbouw van de tempel. En Ezra en Nehemia waren bezig om dat volk te leiden, om die tempel op te bouwen. En de fundering lag er net en wat gebeurt er korte tijd later? De macht van de boze die komt openbaar. Volkeren staan er tegenop en ze laten het werk rusten en ze zijn moedeloos. Ezra 4 staat er dat die tempelbouw niet verder gebouwd werd. En dan krijgt Zacharia een visioen waarin de Heer tegen hem zegt, niet door kracht, noch door geweld, maar door mijn geestelijk geschieden. Zacharia krijgt dus te horen dat de herbouw van de tempel door de Heilige Geest geleid zal worden. En door dat visioen is hij aangespoord en gaat hij in Ezra 5 dat volk aanmoedigen. En gaat hij hen aansporen om dat werk te hervatten. Zwak dat ze zijn, krachteloos als dat ze zijn, maar hij spoort het volk aan. En 4 jaar later is die tempel herbouwd. Wat het volk niet meer verwachtte. Het is gebeurd. De werkingen van Gods geest. Maar dan gaat de profeet Zacharia verder. Hè? En dan komt hij in het tweede gedeelte van zijn Bijbelboek met allemaal visioenen. En een daarvan is Zacharia 12. En dan gaat de Heer aan Zacharia laten zien. Het is niet alleen nodig dat die tempel herbouwd wordt. Dat ik in hun midden woont. Er is meer nodig. De eerste helft van Zacharia 12 laat zien dat dat volk als geheel bescherming nodig heeft en door de Here omringd moet worden. En dan komt er een rijke profetie. Dan zegt de Heere, er zal een dag komen dat de volkeren rondom Israël samen zullen komen en ze zullen zich te pletter lopen tegen Israël. Zoals je door het bos loopt en je ziet een steen liggen en je probeert die op te tillen en in plaats dat je die steen in handen krijgt, schiet het in je rug. Want die steen is veel te zwaar om te tillen. Nou, zo zegt de Heere, zo zullen de volkeren komen om Israël vast te pakken en te proberen te verbrijzelen. Maar met als ze dat zullen doen, zullen ze zichzelf pijnigen. Vierde vers. Derde vers, vierde vers. Dat eerste gedeelte dus, tot en met vers 8, vers 9, laat de Heere zien hoe er een dag zal komen dat hij Israël zal beschermen. En dan te bedenken, gemeente, dat we nog zo korte dagen leven na die 70-jarige herdenking van de staat van Israël. Om zomaar eens een lijn door te trekken. Waarin we de profetie die hier gesproken wordt zien oplichten. Israël is beschermd. Volkeren hebben zich te pletter gelopen tegen Israël. En ze hebben geprobeerd in die 70 jaar meerdere keren het volk te verbrijzelen. En het is niet gelukt. Gods trouw heeft geblonken. Heeft geschitterd. Maar het hoofdstuk gaat verder. Het hoofdstuk is ingedeeld in twee delen. Misschien staat er bij u ook wel een breuk tussen 8 en 9 of een opening. Waarin de belofte van de geest wordt aangegeven. Zacharia gaat verder en die krijgt van de Here te zien dat Israël niet alleen verlossing nodig heeft. Maar ook de innerlijke vernieuwing door Gods geest. Die belofte dat de Here Israël zal beschermen wordt gevolgd door de belofte van een innerlijke vernieuwing. En als we dan mogen zien hoe Israël door de Here beschermd wordt. Dan mag die tweede belofte ook onze verwachtingen wekken. Komt daar het moment ook dat de Here in Israël zal werken. Dat hij de geest van de genade en der gebeden zal uitstorten over zijn volk. Opdat, naar de belofte aan Paulus gegeven, Israël zal zalig worden. Zijn we er wel eens mee bezig? Met die belofte? Verlangen wij dat Gods geest wordt uitgestort over het volk? Deze belofte is in eerste instantie aan het huis van David en aan de inwoners van Jeruzalem gericht. En die belofte blijft staan. Ja, maar die belofte geldt toch voor de kerk? Dan zetten wij de kerk op de plaats van Israël. Het Nieuwe Testament laat zien dat de cirkel die eerst gericht was op Israël vergroot is. En de heidenen zijn daarbij gevoegd. En die mogen gaan delen in die rijke belofte. Daarom is deze belofte vanmiddag ook op ons gericht. Vanmiddag hier in de gemeente. Gods beloften worden wel rijker vervuld, maar niet minder. Daarom geldt deze belofte vanmiddag ook voor ons. En geldt het ook voor ons. Dat de Heere beloofde zullen beschermen. Maar bij alle verlossingen hebben ook wij een innerlijke vernieuwing nodig. Die lijn die in dit hoofdstuk zichtbaar wordt, geldt ook voor ons. Misschien kunt u spreken van verlossing. Misschien kunt u spreken van Gods bijzondere bewaring en bescherming. Dat u kan spreken hoe de Heer in uw leven geleid heeft. Maar daar kan het niet bij stilstaan. Het moet ertoe leiden dat u verwacht ook dat Gods geest daardoorheen verder werkt tot een innerlijke vernieuwing. Als er op verlossing en bescherming geen innerlijke vernieuwing volgt, dan is het grote gevaar dat wij zelfgenoegzaam worden. Dat wij met die zegeningen van de Here niet gericht zijn op de eer en de heerlijkheid van Gods naam. Dat is het gevaar. En daarom geldt ook voor ons gemeente die innerlijke vernieuwing en de noodzaak daarvoor. Beide zijn nodig. En hoe wordt die innerlijke vernieuwing nou voorgesteld? Als een werk wat we tot stand moeten brengen. Nee, het is Gods geest die beloofd wordt door de Vader. Het vers 10 begint in het Hebreeuws ook met ik zal uitstorten. Het is de Heere zelf die hier spreekt. Hij belooft een vernieuwing tot stand te brengen die zijn weerga niet kent. Het is zijn wil dat mensen vernieuwd worden en veranderd worden. Als mensen gaan uitzien naar de werkingen van Gods geest en daarom bidden, dan is dat een vrucht van Gods plannen, van zijn werkingen. Dit plan komt niet voort uit de gedachten van mensen, maar het openbaart God zelf. Wij krijgen dus direct hiermee te horen dat het Gods liefde is tot zijn volk. Zijn onverbreekbare liefde tot Israël en tot de gemeente. Zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Het is zijn welbehagen waar het uit voortkomt. En dat is wel eens belangrijk om te bedenken. Omdat we wel eens ons af kunnen vragen, waarom zou de Heere niet werken? Of dat wij wel denken naar vernieuwing te staan en naar een krachtige werking van Gods geest. Maar aan al onze gebeden gaat Gods verlangen vooraf. En dat Hij verlangt naar die innerlijke vernieuwing waardoor mensen op Hem gericht worden. Hij zegt, ik zal de geest der genade en der gebeden uitstorten. Ik zal dat doen, ik sta daar zelf voor in. Wat is dan die belofte? De geest der genade en der gebeden? De Heere belooft hier de uitstorting van de Heilige Geest. Zoals het in Joël ook geprofeteerd wordt. Hier wordt het ook geprofeteerd. De geest der genade en der gebeden. Maar waar op andere plaatsen vaak alleen over de geest wordt gesproken die uitgestort wordt, wordt hier een toevoeging gegeven. De geest der genade en der gebeden. En dat is wel opmerkelijk, want die twee woorden geven als het ware inzicht in wie de Heilige Geest is en hoe hij werkt. De geest der genade. Het is de geest die Gods genade uitwerkt. Voorstelt, in de prediking zichtbaar maakt, zodat wij het gaan verstaan. Daarom heet hij de geest der genade. Het woord genade, daar zit een hele hoop in. Ontferming, liefde, mededogen. Het is zoals een moeder haar kind op schoot trekt, zodra het gevallen is en haar knie bezeerd heeft. En dan zegt die moeder, kom maar bij mij. Ontferming. Dat zit in het woord genade. Het is nog veel rijker, maar om het even voor te stellen. En nou zegt de Heere, ik wil die genade aan de gemeente meedelen. De liefdevolle ontferming waarmee God zondaren opzoekt. En dat legt hij in de handen van de geest die dat uit gaat werken. Die dat overvloedig uit gaat werken. Want die geest wordt uitgestort, staat er, die belofte. Het is hier de rijke belofte dus, dat de Heilige Geest op een rijke wijze Gods genade gaat voorstellen, door middel van de prediking, en het dan vervolgens ook uitwerkt in de harten van mensen. Dat is zijn taak. Dat is zijn verlangen. Daarvoor wordt Hij gezonden. Als God zijn genade aan de gemeente openbaar zou maken zonder de werking van Gods Geest, dan kan die genade ons omringen. Maar werkt zij niet krachtdadig uit? En zal die genade niet alleen nutteloos zijn, maar zelfs ook schadelijk? Wat als Gods geest niet werkt in de gemeente? En wij van Gods genade mogen spreken. En dat Gods genade in de gemeente aanwezig is, namelijk om u voor te stellen hoe hij u wil verlossen. En Gods geest wordt daar niet in meegezonden. Dan horen wij het aan, maar verandert er niets. Omdat een mens van nature geneigd is om vast te houden aan die dingen waar zijn hart op gericht is. Paulus zegt in het Nieuwe Testament, word vervuld van de geest en word niet vervuld van dronkenschap en van drinken. Onze natuurlijke houding van het hart, als wij onszelf worden overgegeven, dan is ons hart gericht op dronkenschap, aan de begeerlijkheden van deze wereld, aan de wellusten van het vlees. Aan de grootsheid van het leven. Om zoveel mogelijk rijkdom te hebben bijvoorbeeld. Om de woorden van Johannes aan te halen. En dan kunnen wij omringd worden met Gods genade in de gemeente. Hoe wij voortdurend horen van Hem. Maar het zal nutteloos zijn. Deze tekst laat zien hoe volstrekt afhankelijk wij zijn van Gods geest. Waarom leg ik zo de nadruk daarop? Omdat de tekst het zegt. Ja, maar dat gaat nog verder. Als hier gesproken wordt dat Gods geest uitgestort wordt, dan moet het ertoe leiden dat wij vanuit die belofte verwachting krijgen van wat Hij doet. Hoe meer wij verwachting krijgen van de rijkdom van Gods genade, hoe die voorgesteld wordt in wat God wil doen, hoe meer wij ook werkzaam zullen zijn juist met die belofte. Het woord uitstorten, dat wijst niet op enkele druppels van genade. John Owen die zegt hierbij, wij moeten de uitstorting van de Heilige Geest niet voorstellen als een leiding die een afgepaste hoeveelheid water geeft, maar als een stroom die wordt uitgegoten. Jesaja 44, een stroom op het droge. Zo wordt Gods geest toegezegd in dit woord uitstorten. Dat is Gods verlangen. De nadruk op het werk van de Heilige Geest moet ertoe leiden dat wij vertrouwen hebben, verwachting hebben in wat God wil doen. Daarom heet Hij de Geest van de genade en der gebeden. Het is zijn liefste werk om uit te werken in uw hart wat wij niet kunnen doen. Gemeente, laten wij dus gericht zijn. Wat wil God leren over zijn genade? Het tweede gedeelte wat hier genoemd wordt is de geest der gebeden. Het is het werk van de geest om eerst genade te laten zien hoe Gods ontferming is en hoe Hij dat wil uitwerken. En het tweede deel is dat hij de geest van de gebeden is. Wat betekent dat? Dat het de Heilige Geest is die in ons hart het gebed legt. En in het Hebreeuws staat het nog iets nadrukkelijker. Het is niet een algemeen gebed wat hier bedoeld wordt, maar het is de smekingen om genade. Zo staat het er letterlijk. Dus de geest die de genade werkt, is ook de geest die de smekingen in het hart werkt om die genade. Wanneer wij Gods belofte voorgesteld krijgen in de prediking, dan is het het tweede werk van de Heilige Geest. Dat Hij die belofte in het hart legt zodanig dat wij daarom gaan bidden. En verwachting krijgen van Hem. Het is Gods werk door zijn geest om een belofte voor te houden. Maar ook het smeekgebed daardoor te verwekken. Zodat wij vanuit dat gebed ook die verhoring mogen ontvangen. De Heere wil zijn belofte uitwerken in de gemeente, maar Hij doet dat alleen door de weg van het gebed. Zo heeft de Heere dat ingesteld. En het is de geest zelf die ervoor zorgt dat het gebed in het hart ontstaat, die smeekbeden. Als er in de prediking voorgesteld wordt dat de Heere Jezus zegt, ik ben gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren is, dan is dat een belofte die ons wordt voorgehouden. En welke uitwerking mag dat dan hebben? Dat wij gaan bidden om die belofte. Heere, schenk ons de geest der genade en der gebeden. Schenk ons die zoekende houding om te verstaan wat U zegt. Werk die belofte in ons uit. Wanneer het gebed geboren wordt, mogen wij ook de vaste verwachting hebben dat God het zal doen. Want Hij heeft de geest der gebeden toegezegd in rijke mate. Om die verhouding tussen de belofte die God in zijn woord voorhoudt, de geest van de genade en het smeekgebed daarover, om dat wat verder te illustreren, wil ik een voorbeeld gebruiken. Aan de hand van Daniel 9, die leefde net voor deze tijd. Hij was in ballingschap en hij las in de boeken dat het volk van Israël na 70 jaar weer terug zou keren naar hun land. En dan staat er in Daniël 9 dat toen hij dat las, Gods aangezicht ernstig begon te zoeken in het gebed en met smeekbeden. Je ziet dus bij hem niet een houding van de Heere beloofd dat, oké, laten we eens afwachten wat er gaat gebeuren. Nee, die belofte die heeft hem als het ware gegrepen en hij gaat daarmee in het gebed tot God. Smeekbeden om de Heere te zoeken. En om een vers te lezen, om te horen hoe Daniël bidt, dan zegt hij in vers 15, nu dan Heere, onze God, u die uw volk met sterke hand uit het land Egypte geleid hebt, en u een naam gemaakt hebt zoals hij heden ten dagen is, wij hebben gezondigd, wij hebben goddeloos gehandeld. Heere, laat toch uw toorn en uw grimmigheid zich afwenden van uw stad Jeruzalem, uw heilige berg, op grond van al uw gerechtigheden. Want om onze zonden en onze ongerechtigheden van onze vaderen zijn Jeruzalem en uw volk tot smaad geworden voor allen die ons omringen. Nu dan onze God, luister naar het gebed van uw dienaar en naar zijn smeekbeden. Doe het om, Heere, laat uw aangezicht lichten over uw heiligdom. En zo smeekt Daniël dus op grond van die belofte. En wat staat er dan verderop in het hoofdstuk? Dat Daniël een gewenst man genoemd wordt. En dat de Heer zegt, uw smeekbeden zijn verhoord. We zien dus hier in het Oude Testament al de werkingen van Gods geest naar voren komen. Hoe de geest der genade en der gebeden in Daniël werkte. En de belofte werkzaam maakte om in het smeekgebed tot de Heer te gaan. Gemeente, als ons de beloften worden voorgehouden in het woord, zo ook deze belofte van de uitstorting van de geest der genade en der gebeden. Laat dat ons dan werkzaam maken om die geest der genade en der gebeden. Laat het uw vaste gebed worden. Laat het als het ware de grondtoon worden van ieder gebed. Heere, schenk ons de geest der genade en der gebeden. Wij weten vaak niet wat we bidden moeten. Maar dan zegt de Heere, de geest zelf bidt in ons met onuitsprekelijke zuchtingen. De geest der genade en der gebeden wordt ons toegezegd, omdat door die weg God zijn genade in alle heerlijkheid wil openbaren. Dat is het eerste punt wat er uit deze tekst naar voren komt. De rijke belofte van de uitstorting van de geest der genade en der gebeden. De tekst gaat verder. In het tweede punt staan we stil bij het werk van de geest. De Heilige Geest werkt. Als wij ons afvragen wat het werk van de Heilige Geest is en hoe het werk van de Heilige Geest gekend kan worden, dan zijn er vele teksten in de Bijbel die dat laten zien. De vrucht van de geest komt op verschillende plaatsen naar voren. Pinksteren ligt net achter ons. Wat was de uitwerking van de geest op de Pinksterdag? Dat de gelovigen groot gingen spreken van God. Een van de vruchten van de geest is dat wij groot over God gaan spreken. Op een andere plaats zegt Paulus in Efeze 5 bijvoorbeeld dat de vrucht van de geest blijdschap is. Dankzegging. Nederigheid. Dat is de vrucht van de geest zoals in Efeze 5 wordt benoemd. Maar hier wordt iets anders genoemd. Als we dus spreken over de vrucht van de Heilige Geest, moeten we ons niet richten op één aspect wat de Heilige Geest doet, maar zijn er meerdere dingen wat de Heilige Geest uitwerkt. Daarom moeten wij oog krijgen voor de rijkwijde van Gods Geest en de veelheid van dingen die Hij uit wil werken in ons hart. Maar wat er in deze tekst staat, kan ook niet gemist worden. Wat werkt Gods Geest uit? Dat wij God gaan zien. En dat wij als het gevolg van het zien op God gaan rouwklagen. En het omgekeerde is ook waar. Wanneer wij droefheid krijgen over de zonde, gaan wij God zien. Die tweevoudige vrucht werkt Gods geest uit. Wanneer hij uitgestort wordt. De tekst zegt, ze zullen mij aanschouwen. De blik zal op mij gericht zijn, staat er. Het is het werk van Gods geest om onze ogen als het ware op God te richten. Wat gebeurt er als de Heilige Geest in ons leven komt? Dan kan wel eens een vraag zijn die ons bezighoudt. In de eerste plaats zien wij in deze tekst, ze zullen op mij zien. Je gaat rekening houden met God. Je gaat beseffen dat God bestaat. De Heere die hier spreekt, in vers 2 zegt hij dat hij de schepper van hemel en aarde is. Het is het werk van Gods geest om ons bewust te maken dat we hier niet voor onszelf leven, maar dat God werkelijk bestaat. En dat je gaat nadenken over hem, wie hij is. Als hier gesproken wordt in de tekst over de belofte dat het de geest is die onze ogen op hem richt, dan laat dat zien dat wij van nature niet op God gericht zijn. En niet op hem zien. Sluit dat niet aan bij datgene wat we hebben geleerd als wij iets van hem hebben leren kennen. Namelijk dat ons hart van onszelf op de begeerlijkheden en de grootsheid van dit leven gericht is. Dat we onze ogen toch liever de kost geven aan allerlei vormen van vermaak. Dat we ons liever bezighouden met geestdodende video's. Of met boeken die niet zeggend zijn. Dat we daar uren in kunnen doorbrengen met computergames. Dat is ons hart. Wat is de verandering in ons leven om acht te gaan geven dat God bestaat? Dat ik niet voor mijzelf leef en voor mijn eigen vermaak. Om de begeerlijkheden van mijn hart te volgen. De geest wordt beloofd om onze ogen op God te richten. Dat hij de schepper van hemel en aarde is. Dat hij recht op ons heeft. Het gaat een stap verder. Hij laat ons niet alleen zien dat hij de Heere van hemel en aarde is. Maar dat hij ook de verbondsgod is die hier spreekt. Die God. Die in onze doop al tegen ons gezegd heeft. Ik ben de Heere, uw God. Ik heb u uit het zondige Egypte weggetrokken. En ik heb mijn merkteken op u gezet. Om u te laten zien u bent van mij. Ik heb u tot een eigendom van mij gemaakt. En van jongs af aan klinkt Gods getuigenis. Dat hij vanuit zijn liefde het verbond met ons wil oprichten. Wat is nou het werk van Gods geest? Als wij die beloftes gaan onderzoeken. Dat wij tot de ontdekking komen dat wij tegen een God zondigen. Die ons met zijn genade en liefde omringt. Die ons vanaf onze jongste dagen met zoveel zegeningen heeft omringd. Zonden worden dieper en aangrijpender als wij meer gaan zien hoe liefdevol Gods genade ons omringt. Ze zullen op mij zien. Dat is de belofte. Dat doet Gods geest. Het gaat nog een stap verder. De Heilige Geest werkt er uiteindelijk op toe dat ze op Christus zullen zien. Als hier gesproken wordt over de doorboorde, dan gaat het over de Heer Jezus. Hoe weten we dat? Het is de apostel Johannes, de discipel toen nog, die stond bij het kruis. En al die uren heeft hij daar gestaan, totdat er enkele soldaten kwamen en bij dat kruis kwamen. En een van die soldaten pakte een speer en die steekt hem in zijn zij. En met dat Johannes dat ziet, komt deze tekst in herinnering. Zij zullen op hem zien die zij doorstoken hebben. En hij wist het. Het gaat over de Heer Jezus. Nee, die tekst is toen niet in vervulling gegaan. Maar die gebeurtenis laat zien dat die doorboorde hier over de Heer Jezus gaat. En dat het werk van de Heilige Geest is om onze ogen op Christus te richten. En wat betekent dat? Dat wij gaan zien dat de zonden die wij bedrijven... de doornenkroon zijn die wij gevlochten hebben voor hem. Dat het onze zonden zijn waardoor hij verbrijzeld moest worden. Dat wordt doorstoken, doorsteken. Dat wijst in de eerste plaats op doden. Letterlijk. Zoals die soldaten hem gedood hebben aan het kruis. Maar Jesaja trekt dat breder. Die zegt eigenlijk dat doorsteken, dat doden, dat is vanwege onze overtredingen. Daarom is hij verwond. En vanwege onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. Hoe moeten we ons dat voorstellen? Neem eens een zonde in gedachten die vandaag is gebeurd. Eén zonde. Pak eens een zonde dat we geroddeld hebben over een ander. Waarin we het goede van een ander niet bedoeld hebben. Of die zonde van die ene video waar je op klikte. Terwijl je eigenlijk al wist van nou, daar moet ik eigenlijk niet naar kijken. Of die zonde dat je naar iets anders gekeken hebt wat niet voor jou was. Dat je het begeerd hebt. Dan mag ik het zo zeggen. Het is als het ware weer opnieuw een doorn. Gevlochten in de doornenkroon van Christus waarmee we hem doorsteken. Zo stelt de Heilige Geest onze zonde voor ogen. Opdat wij beseffen dat het die zonden zijn die hem aan het kruis gebracht hebben. Dat het onze zonden zijn waarom hij geroepen heeft. Mijn God, waarom verlaat gij mij? En dat de Heer Jezus kon zeggen, anderen hebben gesmeekt en op God vertrouwd en zijn gered. Maar ik niet. U heeft mij niet verhoord. Ik ben door u verlaten. Anderen kunnen smeken. En ik niet. Het is vanwege onze zonde. Zo doorsteken wij hem, gemeente. Maar het woord doorsteken, dat kan nog iets andere betekenis hebben. Wat er heel dichtbij komt. Doorsteken wijst ook op afwijzen. Minachten. Ze zullen zien op mij die zij doorstoken hebben. Ze zullen zien op degene die zij veracht hebben. En hier komt de zonde als het ware tot haar climax. Tot haar meest ernstigste vorm die hier in de tekst wordt voorgesteld. Dat het de geest is die ons laat zien. Dat wij, als wij doorgaan in ons natuurlijk leven, Christus afwijzen. En als hij in de prediking wordt voorgesteld. Dat Christus is gekomen om zondaren te behouden. Dat wij ons afkeren van hem en hem verachten. En dat wij daarin de zonde tot het ergste punt laten komen. Want Gods genade is het meest heerlijk geopenbaard in het zenden van zijn Zoon. En als we hem verachten, dan is er geen weg tot bekering. Dan is er geen weg voor vrede, voor blijdschap en voor geluk. Dit is het werk van Gods geest om ons te ontdekken. Waar leidt dat toe? Tot die tweede vrucht. Namelijk dat we gaan rouwklagen en een droefheid hebben over de zonde. De tekst legt daar de nadruk op. Ze zullen rouwklagen. En ze zullen bitterlijk kermen. Twee voorbeelden. Worden gegeven om iets van die intensiteit van de droefheid te laten zien. In de eerste plaats wordt er een voorbeeld gegeven van het sterven van een zoon. En de droefheid van het verlies van een kind is diep. En hier ben ik voorzichtig, want het verlies van een zoon ken ik niet. Ik weet wel wat het betekent om ouders te verliezen. En dat is diep. En bij tijden is zeer diep. Maar ik heb van ouders wel eens gehoord dat het verdriet van het verlies van een kind nog dieper gaat dan welk verlies dan ook. Het is zo tegen de natuur in om een kind naar het graf te brengen. Hier wordt in de tekst dus een voorbeeld gepakt waarin de droefheid in de natuur het meest intensief is. Om een beschrijving te geven van de rouwklacht die er ontstaat als wij zien tegen wie wij gezondigd hebben. Waarom wordt dat gedaan? Om de ernst van de zonde voor te stellen. De ernst van de zonde neemt toe naarmate wij zondigen tegen iemand die belangrijker is. Om een eenvoudig voorbeeld te geven. Als je je buurman uitscheldt, dan krijg je er niet zomaar een bekeuring voor. Maar als je koning Willem-Alexander uitscheldt, dan kan het maar zo zijn dat je opgepakt wordt. Zo werkt het in het strafrecht. Hoe belangrijker een persoon is, hoe hoger het wordt opgenomen als iemand daartegen zondigt. En hier wordt de zonde in zijn meest diepte grootte getekend, omdat we tegen God gezondigd hebben. En daarom wordt deze droefheid ook op de meest diepe wijze uitgebeeld. Het tweede voorbeeld onderstreept dat. Het verlies van een eerstgeborene. In onze cultuur is dat niet meer zo apart of bijzonder, maar in Israël wel, en dat komt omdat die eerstgeborene een bijzondere positie had. Hij was de rechterhand van de vader en hij had naast de vader mee verantwoordelijkheid over het hele gezin en over de hele familie. Die eerstgeborene was dus mee leider van het gezin, van de familie. Als die eerstgeborene stierf, werd als het ware dat hele gezin, die hele familie ontwricht in haar leiderschap. En daarom was Egypte ook zo verscheurd en krachteloos gemaakt toen de Heere die straf had gegeven dat de eerstgeborenen gedood werden. De rouwklagen van een eerstgeborene, van een leider, is diep. Het volk, en in de tekst verder wordt er gesproken over de rouwklacht van het dal van Megiddo. Dat was in de tijd dat Josia, de koning die de reformatie in Israël tot stand bracht, stierf. En de rouwklacht in het volk, bij het volk was groot en diep. Want die man die hen leidde in Gods wegen, en die zo die reformatie onder het volk tot stand bracht, die was niet meer. Het volk was bedroefd, omdat hij was weggevallen. Dit tweede voorbeeld onderstreept de diepte van de droefheid. En deze droefheid is een vrucht van het werk van Gods geest. Hebben wij het zo wel eens gezien? Dat droefheid een werk is van de geest van de genade. En dat het een genade is als droefheid in ons hart verwekt wordt. Dat het een belofte is van God om die droefheid in ons hart uit te storten. En die laten toenemen. En die groter te laten worden. Ik denk, dan hoef ik alleen mijn eigen leven maar na te gaan, dat het nadenken over droefheid, over de zonde, wel eens wat problematisch is, wat moeilijk is. Moet je het dan zo hebben over droefheid? Moet dat dan zo benadrukt worden in de prediking? En te meer als je een boek leest van Franca Treur, die zo de nadruk legt op die somberheid in de kerk, en daar juist een afkeer van krijgt, is het dan niet gevaarlijk? In de eerste plaats, gemeente, kunnen wij er niet omheen. Want het is Gods woord die hier belooft dat als de geest gaat werken, de geest van die smeekbeden, ook de geest is die rouwklacht in het hart werkt. En het wordt zelfs zo voorgesteld in deze tekst dat het zijn genade is dat hij dat werkt. Het is niet iets wat wij tot stand kunnen brengen. Nee, het is iets wat hij doet, wat hij wil doen. Maar dan mogen we ons ook afvragen, gemeente, waarom er zo de nadruk wordt gelegd op deze droefheid. Droefheid heeft een functie. Het is nuttig. In de eerste plaats laat die droefheid zien dat er ontdekking komt wie God is. Ze zullen op mij zien, je ogen gaan open voor wie God is en voor wie Christus is. En dan kan het niet anders als dat je het verschil gaat zien tussen God en mens. En dat wekt droefheid uit. Diezelfde droefheid wekt vervolgens uit als het goed is dat wij juist naar God gericht zijn. En want de droefheid werkt een onberouwelijke bekering tot God. Droefheid heeft dus een bedoeling om uit te werken dat wij juist God gaan zien. En dat wij juist op Hem gericht zijn. Dat wij afhankelijk zijn van Gods genade om gered te worden. En God heeft niets liever dan dat we Hem aangrijpen op wat Hij wil doen. Dat zien, hè, wat er in de tekst over gesproken wordt, zij zullen op mij zien, krijgt als het ware daarmee nog diepere betekenis. Want dat zien is niet alleen op God tegen wie je gezondigd hebt, maar dat zien betekent ook iets van verwachting, van hoop. Die God tegen wie ik gezondigd heb, is ook die God die mij genade wil schenken in een overvloedige mate. naar de mate van de zonde gekend wordt, ontstaat er ook verwachting van de genade die God wil uitwerken. Dat is de uitwerking en de bedoeling van droefheid. Diepere droefheid zal ons vervolgens ook doen verlangen naar een innerlijke vernieuwing van het hart. Droefheid werkt niet bij God vandaan. En daarmee hebben we ook gelijk iets van een toetssteen. Een middel om na te gaan bij onszelf, is onze droefheid oprecht? Je kunt wel eens worstelen met de vraag van mijn droefheid, is dat wel oprecht? En zeker, als dan vervolgens in de gemeente zo wordt neergelegd dat die droefheid zo intensief is, kan die vraag daarbij komen, maar ken ik wel voldoende droefheid? Maar ken ik dit wel? De mate van onze droefheid moet ons niet bezighouden, maar de vraag waar werkt het naar uit? Die droefheid werkt uit dat wij op God gaan zien. Heeft die droefheid u er gebracht om bij God verwachting te hebben van zijn genade? Dan is die droefheid oprecht. Want dan heeft het uitgewerkt dat wij door die droefheid verwachtingen krijgen van de geest, van de genade en der gebeden. Daar kunnen we het aan zien. Er ligt in deze tekst helemaal geen oproepen om die droefheid te zoeken. Het wordt ons voorgesteld als een vrucht van de Heilige Geest. Als wij dus zitten met de vraag, ken ik mijn droefheid wel genoeg? Ken ik wel die droefheid in die mate? Dan komen wij daar niet uit. Maar laat die vraag ertoe leiden tot het gebed wat het antwoord is op deze tekst. Heere, schenk ons de geest der genade en der gebeden. Als wij worstelen met die vraag, ken ik mijn droefheid genoeg? Roep dan dat die geest u zal leiden. Hij weet wat nodig is. En het is ook zijn genade dat hij stap voor stap verder werkt. Want al zouden wij vanuit Gods perspectief ons eigen leven zien zoals God het ziet, dan zouden wij bezwijken over de ernst van de zonde. Maar het is genade wanneer de Heer ons dieper leidt. Dat moet ons niet weerhouden om bedroefd te zijn over de zonde. Maar dat moet ons doen verlangen dat Gods geest ons verder leidt. Opdat wij des te meer Gods genade gaan ontdekken. Gemeente, bid dan om de geest der genade en der gebeden. Opdat deze tekst in vervulling gaat. En wij mogen gaan delen in deze uitstorting van de Heilige Geest. Wanneer dit gebed in ons geboren wordt, dan komt deze tekst ook tot zijn doel. Wanneer is deze tekst vervuld? U zult zeggen, dat is toch op de Pinksterdag gebeurd? Op de Pinksterdag kunnen we inderdaad lezen dat toen Petrus over de Heer Jezus ging spreken, dat het volk bedroefd en verslagen werd in het hart. Wat moeten wij dan doen om zalig te worden? Ze werden verslagen in het hart. Daar zien we dus deze tekst uitkomen. Maar er wordt niet gesproken over de vervulling van deze tekst. Nee, de vervulling staat nog uit. Door de geschiedenissen heen kunnen wij momenten zien waarin Gods geest krachtig werkt in gemeentes en in gemeenschappen. Dat die geest overvloedig wordt uitgestort. En dat dat altijd ook gepaard gaat met een diepe verootmoediging en een besef van onze zondigheid. Waarin er gesmeekt werd om Gods genade. Maar de volle vervulling staat nog uit. Daar mogen we ons naar uitstrekken. Voor Israël is er nog een hoop weggelegd. Dat de Heere krachtig gaat werken in Israël. Maar deze tekst mag voor ons de verwachting geven. Dat hij ook in ons leven en in ons gezin en in onze gemeente gaat werken. Op een krachtige wijze. Want hij belooft dit. En elke belofte die voorgesteld wordt in het woord, moet aangegrepen worden door het gebed. Heere, schenk ons de geest die dit uitwerkt. Daarmee moeten wij dus veel meer letten op de voortgang na de Pinksterdag. En niet zozeer op bijzondere tijden in de geschiedenissen. Gods geest werkt soeverein op de wijze waarop hij dat doet in gemeentes en in grotere verbanden. Maar wij mogen ons houden aan de belofte van God. En dat moet ons werkzaam maken. Daar ligt ook het appel, gemeente. Bidden wij om die geest der genade en der gebeden. Voor onszelf. Voor ons gezin. Neem deze woorden mee naar huis. Opdat wij de Heere gaan smeken. Vervul ons gezin met de geest der genade en der gebeden. Het moet ons vervullen met verlangen, Heer, en vervul de gemeente met de geest der genade en der gebeden. En als we dan zo zaterdag bij elkaar komen, als gemeente, om in gebed te gaan over de belangen van de gemeente, dan is dat weer een gelegenheid om ook gezamenlijk het aangezicht van God te zoeken. Kom, Heer, en daal op onze gemeente neer. Blijf bij deze belofte staan. Bid voor de gemeente. Bid ook voor uw predikant. Dat hij vervuld mag worden met de geest der genade en der gebeden. Opdat hij de rijkdommen van Gods genade mag uitstallen in de gemeente. En opdat hij vervuld mag zijn van die geest. Opdat de krachtige werking van Gods geest in de gemeente gemerkt zullen worden. Bid om de geest der genade in het evangelisatiewerk. En in een wijdere kring van zending. En voor Israël. En ik kom terug op dat voorbeeld. Als het de Heer Jezus nou zelf is geweest, die met dat eenvoudige voorbeeld van dat brood wilde duidelijk maken dat hij de Heilige Geest wil schenken, zouden wij dan de Heilige Geest niet daarom bidden? Want de Vader wil hem ons schenken. Zoals een aardse vader aan zijn zoon brood wil geven, zo wil Gods geest, zo wil de Vader Gods geest schenken aan degene die hem daarom bidden. Laat onze verwachting dan van hem zijn. Amen.